Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. De wekelijkse politieke podcast van de Volkskrant, waarin we de Haagse actualiteit doornemen. Zoals het hoort in de Kamer van Pieter Klok, de hoofdredacteur van de krant. Met tegenover mij niet Shaila Sital Singh, maar Natalie Wrighton. Leuk dat je er bent, Natalie. Aan het hoofd van de tafel Pieter Klok. Ja, dat is nou eenmaal zijn plek. En aan de telefoon, al klinkt hij tegenwoordig heel dichtbij, maar dat zijn wonderen der techniek. Raoul Dupré. Zit je in Den Haag of zit je thuis, Raoul?
Thuis, goedemorgen.
Oké, heel goed, goedemorgen. Je was net al door de krant aan het bladeren. En toen zei Pieter, horen jullie dat ook? Ik hoor allemaal geritsel, heel verstoord. Vind je dat angstaanjagend als je een krant hoort ritselen, Pieter?
Ja, ik wist niet dat het een krant was. Anders was ik meteen gaan spinnen.
Je wist niet dat hij ook nog op papier werd gedrukt. Ja. En gewoon bij mensen op de mat werd bezorgd.
Nou nee, want ik lees hem nog steeds op papier.
Jij leest hem op papier?
Ja, ik ben heel traditioneel in alles, ja, helaas.
Oh, in alles ook?
Ja,
ja. Jij kan geen afscheid van gewoontes nemen.
Nee, en ik omarm vernieuwingen ook altijd heel traag. Dus nee, helaas.
Goed dat ze jou dan aangesteld hebben aan het hoofd van dit moderne bedrijf.
Diep conservatief.
En jij, Natalie, hoe lees jij de krant?
Ik lees de krant sinds 2010 al digitaal. Maar dat is omdat ik toen in Afghanistan zat. Dus daar kwam de krant natuurlijk niet.
Nee.
En dan destijds dan drukte ik op download. En dan liep ik de tuin in en dan ging ik spullen en pakken en eieren halen en zo. En dan ging ik ontbijten. En dan ongeveer na 3 kwartier was de krant gedownload in Kabul. En dan kon ik hem lezen.
En had je zo'n pdf waar je zo doorheen moest gaan?
Ja, want ook internet was daar natuurlijk heel wiebelig. Dus ik kon daar niet op de...
Ja.
En toen is, als je dat eenmaal in je systeem zit, dan doe je dat. Maar ik lees
uit.
Hem wel, zoals volgens mij heel veel van onze lezers, wel op zaterdag op papier. Dat vind ik prettig.
Ja.
Gewoon een beetje bladeren met ontbijtje erbij.
Ja. Ja. Nou, allemaal tips. Nou, Errol, jij bent dus een papieren krantlezer, hebben we net kunnen horen.
Ja, ik heb ze hier allemaal op mijn bureau liggen.
Heerlijk.
Alle ochtendkranten, heerlijk, ja. Ja. Maar ik zal niet te veel bladeren, want dan... Dat stort dus.
Nee, heel graag. Daar wordt Pieter heel onrustig van. Wat brengen de ochtendkranten over de formatie, Raoul? Is daar iets over te melden?
Niet. Nee, nee, niet.
Wat is nu de stand van zaken, voor zover we dat weten?
De stand van zaken is dat de 4 partijen zich hebben teruggetrokken met 2 nieuwe informateurs in een poging het eens te worden over een hoofdlijnenakkoord. En als ik het goed heb, maar Natalie weet dit beter, denk ik, hebben ze het volgens mij deze week over veiligheid en infrastructuur gehad. Vanuit de overweging dat ze het daar waarschijnlijk wel over eens kunnen worden. Met het makkelijke beginnen, geloof ik, was de ambitie van de informateurs. En verder is er een hele stoet deskundigen weer langsgekomen bij de informateurs.
Ja, ik zei net al hè, dat... Het zijn landbouwexperts, de pensioenfondsen. Inderdaad, een hele waaier aan mensen is langsgekomen. Ik grapte nog net niet de directeur van de Efteling, wat we vorig jaar ook, of niet vorige formatie,
bij de vorige
ook,
formatie.
Hadden. Hè?
Ja.
Dus ja, ze laten zich informeren door Toet Nederland. En hopelijk komt daar uiteindelijk een soort inhoudelijke overeenstemming
waarom is dat
uit.
Waarom is dat eigenlijk nodig om je door Toet Nederland te laten informeren?
Ik denk dat de bedoeling is dat ze uiteindelijk toch met een soort afsprakenlijstje op hoofdlijnen willen komen waar draagvlak voor is. Hè? Het is natuurlijk al een formatie of een samengestelde groep waar niet iedereen in Nederland het mee eens is. Dus als je dan in ieder geval nog wel de groep mensen die uitvoeren mee hebt, dan helpt dat natuurlijk enorm. Hè? Als je niet iets gaat roepen waarvan bijvoorbeeld het pensioenfonds meteen roept, dat kan helemaal niet.
Ja, ja.
Dus het is wel handig als je die mensen...
Dus het is meer even testen van hoe staan de zaken ervoor? Wat kunnen jullie aan?
Nou, niet alleen testen van waar zij het mee eens zijn, maar ook natuurlijk hun input gebruiken. Hè? Van mensen die gewoon met een poten in de modder staan, om het zo maar te zeggen, weten vaak ook wel heel goed wat oplossingsrichtingen zijn. En daar moeten dan de politici nog over eens worden of dat een gewenste richting is.
Ja.
Maar dat kan zeker wel zinvol zijn om je bij te praten.
Is het ook een soort van lobbyen wat er dan gebeurt?
Ik denk dat Arjan Korteweg zou zeggen van wel.
Die ziet overal een lobby
die
in.
Die ziet overal een lobby in. Ja, goed, Nederland is natuurlijk een polderland. Hè? Dus we overleggen gewoon heel graag heel veel met elkaar. En misschien is dat ook wel goed, want daardoor blijven grote ongelukken vaak uit.
Ja, heb je het gevoel heb jij het idee dat er een gevoel van urgentie is in die hele formatie?
Absoluut, ja.
Ja, dus, oké.
Ja, dus je merkt wel echt achter de schermen bij partijen zoals VVD en BBB, die willen liever morgen dan gisteren, of we zeggen liever vandaag beginnen dan morgen. Dus daar is ook wel enige schaamte te bespeuren dat het allemaal zo lang duurt. Hè? Als je het in de geschiedenis bekijkt, valt het ook nog wel mee. Hè? Het is ook weer niet uitzonderlijk lang dat ze nu 4 maanden bezig zijn. Maar er heerst wel een gevoel richting de kiezer van ja, er moet nu wel wat gaan komen. Hè? Want als je dan na 6 maanden zegt, we breken alsnog,
ja,
is dat ook lastig, ja, uit te precies leggen. Dus je kan ook redeneren, hoe langer het duurt, hoe moeilijk het wordt voor mensen om zich, ja, nog terug te trekken.
Dat je de point of no return begint te bereiken.
Ja, je hebt er nou al zoveel energie en moeite in gestopt, laten we het dan in godsnaam maar proberen.
Ja, en 4 maanden is misschien niet uitzonderlijk lang, maar 4 maanden zonder, ja, echt aanwijzbare vooruitgang. Nou goed, er is een beetje
vooruitgang. Er is wel zeker wel vooruitgang, ja, geboekt op het begin. Hè. Er was heel veel onrust en zorgen waren er over de rechtsstaat.
Ja.
En of Wilde zich daar wel aan zou houden. Nou, in de woorden van Pieter Omtzigt, die heeft zich daardoor in ieder geval zodanig gerust laten stellen door afspraken die op papier zijn gemaakt, dat hij weer verder wil gaan met de gesprekken. Dus dat is toch wel een enorme hobbel die genomen,
ja,
is.
Ja, oké, die hobbel is genomen.
Ja, maar goed, ze moeten het inderdaad over verder eens worden over dingen zoals migratie, waar ze het echt niet allemaal over eens zijn. En nou, dat soort zaken. Dus het wordt echt nog wel heel erg moeilijk. Ik geef het nu 50-50 dat het kabinet er gaat komen.
En dat is op basis van je gevoel?
Op basis van dat ik wel zie dat het dus totaal geen chemie is tussen die vier. Dat is minstens gewoon mijn inschatting. Ja. Ze vinden elkaar gewoon niet zo aardig. En dan is het best wel moeilijk om dan samen een team te gaan vormen. Dus dan zou je zeggen, nou, dat gaat gewoon niet lukken met deze vier. Alleen, er is niet echt een alternatief. Dus je hoort alle partijen achter de schermen, hoor je zeggen, ja, maar wat dan? Dan moeten, ja, er weer nieuwe verkiezingen komen.
Ze zitten met elkaar.
En dan zit je uiteindelijk, waarschijnlijk, ja, als je dan nu naar peilingen kijkt, zit je waarschijnlijk weer met dezelfde partijen om tafel.
Ja, ja, zo worstelen we ons inderdaad, ja, Pieter, met lange tanden naar het eind van deze formatie.
Maar wat wel misschien interessant is, die Richard van Zwol, waar we het vorige keer over hebben, ja, gehad, die zal natuurlijk alles doen samen met Dijkgraaf om het te depolitiseren, om het zo, om zo min mogelijk politieke tegenstellingen te hebben aan die onderhandelingstafel. En het uitnodigen van experts kan daar natuurlijk bij helpen. Dan, ja, wordt het, ja, gewoon common sense. Dan, ja, is het niet meer van wat wil de ene partij, wordt voor de andere partij. Maar wat is gewoon verstandig om te doen.
Ja.
En dat extra parlementair kabinet heeft die geest ook wel een beetje. Hè? Gewoon een groep mensen die gaat doen wat
die
verstandig
het
is.
Het verstandigste doet.
Los van alle precieze standpunten en politieke fetes die ze al jarenlang hebben gevoerd. Dus ik denk dat die van Zwol, dat heeft hij natuurlijk ook gedaan bij dat rapport over demografische ontwikkeling,
ja,
juist de politiek eruit, kunnen we een verhaal maken waar iedereen zich achter kan scharen in Nederland, af, ja, van alle politieke gezinten. Dus
nou,
ik kan
dat
me voorstellen.
En mijn kamer goed.
Nou ja, dat boek, dat is er verschenen. Ja, God.
Ja, over die demografische,
ja,
demografische ontwikkeling.
Dus ik denk dat,
ja,
dat ik kan me voorstellen dat zijn strategie is.
Ja.
Ja, dat is zeker zo, denk ik. En het is ook een oude formatietruc, vaak toegepast. Daarom valt het mij wel op, toen ik die hele lijst met uitnodigingen zag, dat PVV en BBB daarmee instemmen. Dat zij toch ook weer meegaan in dat proces. Want zij hebben natuurlijk toch, ja, een soort belofte met zich mee van wij zijn nieuw, wij gaan het anders doen. Weg met het politieke midden en de eeuwige compromissen. En ja, dit proces, als je dat helemaal afloopt, gaat het, ja, natuurlijk wel weer die kant op. Als je niet uitkijkt, zou ik zeggen. Even in het hoofd van Geert Wilders kruipen. Dus dat viel mij wel op. Van hey, dit is weer gewoon allemaal zoals we het gewend zijn dat het gaat.
Ja, maar dan gaat het toch om de keuzes die er uiteindelijk gemaakt worden, toch? Ik bedoel, als er dan, het gaat erom waar je uitkomt.
Zeker, maar er ontstaat wel zo'n proces in de Kamer. Althans, daar zullen de informateurs op hopen. Nou, wat Pieter zegt, dat het, nou ja, je zit met z'n allen naar dezelfde sprekers te luisteren. Dat daar toch een soort gevoel ontstaat van, oh ja, ja, maar dan, als we nou zo doen dan. Nou ja, het kan helpen om een kabinet op de been te brengen, maar het voor Wilders en ook Van der Plas lijkt me het risico wel dat het weer gewoon allemaal business as usual wordt.
Ja, ja, dus je denkt dat ze eigenlijk dat die twee informateurs de boel nu in een soort normale formatieronde aan het masseren zijn.
Dat proberen ze, denk ik.
Waarbij iedereen van gekkigheid eigenlijk niet meer weet dat ze eigenlijk een radicale partij zijn, maar gewoon een brave middenpartij. Gewoon in slaap gesust door die twee.
Politieke risico daarvan lijkt me dan weer dat partij daar. Want dat Plasterk heeft eigenlijk ook al toen ze heel lang aan tafel weten te houden. Totdat Pieter Omtzigt opeens een gevoel kreeg, wat doe ik hier? En in toch wel in paniek eigenlijk opeens wegliep. Kijk, uiteindelijk komt het toch weer steeds terug bij die vraag van, willen we dit met z'n vieren gaan doen? Zijn we het over genoeg dingen eens? Dus je kunt het heel lang over de risicoloze onderwerpen praten. Dus ik ben wel benieuwd hoe lang ze dat vol gaan houden.
En uiteindelijk is het inderdaad, dan ben je op een punt gekomen en dan zal je toch gewoon elkaar het ja-woord moeten geven. Dan zal je toch gewoon, in wat voor gekke constructie je ook verzint met buitenparlementair en allemaal hoogleraren op posities en weet ik veel wat. Dan zou je toch gewoon moeten zeggen, we willen dit met elkaar.
Ja, en je moet het uiteindelijk ook echt inhoudelijk eens worden. En bijvoorbeeld over financiën zijn ze het echt niet eens.
Helemaal
niet. Dus
VVD niet.
En de NSC willen gewoon bezuinigen om de schatkist op orde te krijgen.
Ja.
En PVV en BBB hebben allemaal hele dure verkiezingsbeloften gedaan.
Ja.
Dus ja, daar moet je dan een soort middenweg in vinden. Maar als je de middenweg vindt, betekent wel dat ook Wilders en Caroline van der Plas aan de achterban moeten gaan uitleggen. We gaan dus een beetje bezuinigen.
Ja.
Ja, en dat moet je wel willen als politicus. Als je dat niet wil, dan breek je op een gegeven moment. Hè. En dat is maar één punt, want ook op migratie, waarvan iedereen denkt, oh, daar zijn ze het wel over eens, denken ze ook op punten fundamenteel anders. Hè. BBB vindt eigenlijk best wel goed dat er arbeidsmigranten zijn die ook in de kassen en zo kunnen werken. Terwijl NSC zegt, nou ja, je moet misschien ook wel op arbeidsmigranten moet je juist minder gaan mensen gaan toelaten.
Ja.
En Wilders zit veel meer op de asielmigranten. Dus ook binnen dat kopje migratie zit echt heel veel verschil van inzicht.
Ja.
Dus
ja.
Het is helemaal nog niet voor de hand liggend dat ze eruit komen inhoudelijk.
Nee. Nou goed, dat gaan we zien. Ondertussen is het in de Kamer een, hoe zal ik het noemen, een gedoe van je welste. Wat was het nou dat verhaal, Raoul, dat er een rapport van de Tsjechische Veiligheidsdienst was, waaruit bleek dat Nederlandse parlementariërs betaald werden door de Russische regering. Hoe kwam dat naar buiten?
Nou, precies zo. Volgens mij vanwege de Tsjechische geheime dienst die dat bekend maakte. Overigens niet alleen Nederlandse parlementariërs, maar politici uit een aantal Europese landen. Er werden geen namen genoemd. Dus dan begint in Den Haag natuurlijk al snel het grote speculeren. En er zijn niet zo heel erg veel kandidaten die in aanmerking komen om vermoeden op zich te laden dat ze misschien iets met Rusland te maken hebben. Het overgrote deel van de Tweede Kamer is nogal tegen Rusland gekeerd, natuurlijk, sinds 2 jaar. Dus dan wordt Baudet weer genoemd. Niet voor het eerst, natuurlijk. Die verdenkingen zijn er al heel lang. En tegelijkertijd zie je dat eigenlijk niemand precies de raad mee weet. Want zolang hij zijn boeken niet openbaart en niet al zijn bankrekeningen en zijn crypto portemonnees op tafel legt, weten we het gewoon niet. Ik bedoel, er is nu niet een... die indruk zou je misschien kunnen krijgen, vooral als je sociale media volgt of zo, maar er ligt nu niet een aanklacht of een beschuldiging dat Baudet geld uit Rusland ontvangt. Het is heel veel suggestie. Maar goed, sterke vermoedens.
Ja, nu is het zo dat als naar buiten zou komen dat Baudet inderdaad geld heeft ontvangen uit Rusland. Ja, zou iemand daar nog echt van opkijken? Of zou dat eigenlijk echt iets uitmaken, Nathalie?
Nou ja, het maakt natuurlijk wel uit als daadwerkelijk zou blijken dat de Nederlandse volksvertegenwoordiger wordt betaald door een buitenlandse mogendheid. Dat mag niet. Hè? Dus daar kan je iets tegen doen. Want dat is niet de bedoeling van een democratie. Dat iemand eigenlijk
je mag
handelt.
Geen geld ontvangen.
Nou ja. Ja, of het niet mag is iets te hard. Zeg maar. Dat ligt denk ik ook weer helemaal aan wat je daarvoor in
de plaats doet.
Wat je als tegen... Wat je tegenprestatie is.
Als je een lezing geeft, dan kan je daarvoor betaald worden.
Ja,
of
zeker.
Zo.
Nee,
ja.
Maar het gaat erom als jij eigenlijk jezelf ten dienste stelt van een andere mogendheid met wie Nederland een conflict heeft, dan is dat wel heel problematisch. Maar het is een interessante vraag inderdaad, wat je er precies tegen kan doen. Hè? Dus daar zullen Kamerleden de komende tijd ook wel zich over gaan buigen. Waarmee nog helemaal niet gezegd is dat hij, dat Baudet of
Wilders,
zich überhaupt hebben laten betalen door Russen. Want het kan natuurlijk ook gewoon jouw stellige overtuiging zijn. Hè? Dus hij
zeker
kan dat ook uit zichzelf zeggen. Maar het is inderdaad wat Raoul zei. Het is niet voor het eerst dat die verdenking wordt geuit. Hè? De Volksstand heeft vorig jaar nog onthuld dat de AIVD-baas Erik Akerboom, die is langs geweest bij Baudet in 2020... om hem te waarschuwen dat hij mogelijk benaderd zou worden door de Russen. En daar waren bepaalde aanwijzingen voor, die hebben ze hem voorgelegd. Hè? Dus het komt niet helemaal uit de lucht vallen dat Kamerleden dat die bedenkingen hebben. En dat zij zijn financiële handel en wandel zouden willen inzien. Ja, dat zou een hoop verklaren. Hij heeft zich inmiddels omringd door een aantal BV'tjes. Hè? Dus hij heeft een partij, Forum voor Democratie. En er is ook nog een BV, die heet Forum voor Democratie BV, waar de enige aandeelhouder de partij van is. Maar Thierry Baudet heeft zelf ook twee BV's. En je zou, ja goed, het is niet onmogelijk om jou via bepaalde geldstromen te laten betalen, waardoor dat niet heel even zichtbaar is. Waarmee niet gezegd is dat het zo is, maar het is wel, het is zeker wel mogelijk. En ja.
Ja, Baudet is ook wel iemand die zich een beetje buiten de orde heeft geplaatst, toch, Raoul?
Ja, nou ja, en daar komt natuurlijk, dat versterkt natuurlijk het heel erg het vermoeden in welke hoek we dit moeten zoeken, omdat hij al heel lang stelselmatig weigert om enige inzicht te geven in zijn inkomsten. Over neveninkomsten zijn vrij strenge regels in de Tweede Kamer. Die moeten gewoon geopenbaard worden. En hij weigert dat stelselmatig te doen. Zijn fractiegenoten ook. Hè. Hij is al, ik geloof, twee keer nu tijdelijk uitgesloten van debatten, bij wijze van sanctie. Dat kan hem natuurlijk niks schelen, althans daar ga ik vanuit. Toevallig heeft de Tweede Kamer deze week, dat heeft overigens niets met die actualiteit te maken, want dat zat al in het vat. Maar er zijn weer strengere regels aangenomen, de mensen kunnen eerder gestraft worden. Maar goed, dat zit toch in de sfeer van een tijdje niet mee mogen doen aan debatten en zo. Want het is natuurlijk, ja, het is ook glad ijs. En dat voelt iedereen aan als volksvertegenwoordigers elkaar sancties gaan opleggen. Je zit altijd meteen met het probleem dat je het verwijt krijgt dat je iemand het zwijgen probeert op te leggen, omdat zijn of haar mening je onwelgevallig is. Nou ja, daar is iedereen zeer gevoelig voor. De Tweede Kamer wil nu wel, hè, de Tweede Kamer reageerde zeer gealarmeerd op die berichten uit Tsjechië. Dus er moet nu een onderzoek komen, zegt een meerderheid van de Kamer. Dat zal dan denk ik het OM moeten gaan doen.
Ja, de Kamer wil ook dat er namen en rugnummers worden genoemd, toch? Welke politici?
Ja, maar dan moet er eerst onderzoek worden gedaan natuurlijk. Ja, maar dan nog, stel zelfs dat dat er aanwijzingen blijken te zijn nadat er onderzoek is gedaan, dat het inderdaad dat er de Kamerleden zijn die zich op die manier laten financieren. De enige die dan vervolgens daar een rechtszaak van kan maken is de Tweede Kamer zelf of het kabinet. Zo is dat nou eenmaal geregeld. Dus vervolging wegens ambtsdelict kan alleen worden ingesteld door de Tweede Kamer zelf. Dat is wel een stap, hè? Dus ik ben benieuwd of we zover gaan komen. Maar het schuift wel elke keer een beetje op. Ja, je ziet ook dat de PVV, sterker nog, Geert Wilders was als eerste bij, geloof ik, gisteren om diepgaand onderzoek te eisen. Dus de stemming in de Tweede Kamer is nu wel van nu willen we weten hoe het zit.
Sterker nog, Wilders stond echt vooraan. Hè? Van ik wil weten wie dat geld heeft gekregen. En hij heeft zelf verklaard, één ding is zeker, ik heb geen cent ontvangen uit dat land. En ook niet van die website, geloof ik dat hij erbij zei. Maar in ieder geval, hij ontkent stellig dat hij geld zou hebben ontvangen uit Rusland. Hij heeft natuurlijk ook heel erg belang bij om dat nu heel duidelijk te stellen van dit kan niet een reden zijn dat de formatie opgeblazen wordt. En waarmee hij, nou ja, goed, hij is in ieder geval zeer overtuigd van zijn eigen onschuld. Maar hij stond echt vooraan om te eisen dat de onderste steen bovenkomt.
Of dat hij in woord heel erg overtuigd van zijn eigen onschuld.
Kan ook strategie zijn natuurlijk. Ja. Hij zet zich natuurlijk al langer heel erg af tegen Forum, omdat hij dan ineens een stuk redelijker oogt. Dat daar wel meer voorbeelden van gezien. Dus daar past het in. En het is natuurlijk een manier om heel krachtig te laten uitstralen. Ik ben het niet. Maar goed, of hij helemaal zonder verdenking is, vind ik ook moeilijk om te zeggen. Wat we overigens niet moeten vergeten, het kunnen natuurlijk ook Nederlandse Europarlementariërs zijn. En we hebben één krankzinnig voorbeeld, ja. Marcel de Graaf. Als die niet door Rusland zou worden betaald, zou het wel heel wonderlijk zijn dat hij dat verhaal hield.
En dan moet hij zich echt door Rusland laten betalen onmiddellijk. Want
maar hij stond er ook hyperventilerend een krankzinnig verhaal af te steken. Hij is geloof ik inmiddels ook drie maanden geschorst, geloof ik. Dus het kan ook dat
dus
daarop
de meest uitzinnige. En hij is van Forum voor Democratie, hè?
Hij was van de PVV. Dus Wilders heeft dan ook wel wat uit te leggen, maar hij is onlangs overgestapt.
Toen hij die speech stond te houden,
was hij al voor hem.
Was hij al voor hem, ja precies. En die soort mensen uitzinnige complottheorieën.
Het Europarlement zien we, hebben we hier meer voorbeelden van gezien. En je had, als ik me niet vergis, een jaar geleden die affaire waar Qatar... Het bleek dat Qatar Europarlementariërs veel geld had betaald om een pro-Qatar verhaal te houden. Dus het kan ook zijn dat het zich daar afspeelt. Dat het Nederlandse parlement, dat de voorbeelden althans waar die Tsjechische geheime dienst op doelt... Dat geen Nederlandse.
Waarom moeten we hierin eigenlijk bogen op de Tsjechische geheime dienst?
Omdat die Voice of Europe daar gevestigd is.
Oh, die zit in Tsjechië.
Ja, en dat is ook wel goed. Dat was
en ooit... dat is die door de Rusland gefinancierde nieuws.
Ja, en dat is ook wel. Daar moet je ook precies zijn, want het was aanvankelijk was het eigendom van Nederlanders. Het is volgens mij ook opgericht door Nederlanders, onder wie Erik de Vlieger.
Ja.
Die hebben het overgedragen en toen is het waarschijnlijk in Russische handen gekomen. En toen is het gebruikt als vehikel om allerlei parlementariërs te betalen. Maar je moet dus ook mensen die in 2018 met Voice of Europe te maken hebben.
Zijn weer andere mensen dan die er
andere
nu...
mensen die er nu nog zaken mee doen.
En overigens hoeft het Nederlandse kabinet niet alleen maar te vertrouwen op de Tsjechen. Want de Tsjechische inlichtingendienst heeft contact gehad met andere inlichtingendiensten. Dus je kan aannemen dat de AIVD hier ook vanaf weet.
Ja, ja. Interessant. Ondertussen was Thierry Baudet flink in de weer met Jesse Klaver. Hij kwam net van kickbox training, of hij moest net naar kickbox training.
Ja,
van, was de testosteron heel hard door zijn lijf aan het gieren. En toen Jesse Klaver hem om openheid over zijn financiële handel en wandel vroeg, maakte hij eerst een heel ongepast grapje tussen aanhalingstekens, voordat hij in de onderbroek van Jesse Klaver wilde kijken. En vervolgens begon hij te dreigen dat hij hem een klap... op zijn bek wilde slaan.
Ja,
ik bedoel, hij heeft zich buiten de orde geplaatst, maar het gaat toch wel... Ja, het gaat toch wel ver, Nathalie?
Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk... officieel zei hij in de plenaire zaal... zei hij het nog een beetje in zijn algemeenheid. Van,
als iemand
zoiets vraagt, zou ik hem op zijn bek willen slaan. En naar wat ik begrijp is daarna, toen de microfoon uit was... en formeel de vergadering af was gelopen... toen heeft hij het rechtstreeks tegen Klaver gezegd... ik zou jou op je bek willen slaan.
Als je het nog een keer vraagt.
Als je het nog een keer vraagt, inderdaad. Hè? Dat is dreigen met geweld. Ik snap wel dat Klaver daarvan iets heeft gezegd tegen de voorzitter. Dat hij dat niet acceptabel vindt. Inmiddels heeft Baudet op zijn eigen wijze excuses aangeboden.
Wel heel erg op zijn eigen wijze. Hè?
Zeker, ja. Omdat hij toch een beetje vond dat Klaver hem uit de tent had gelokt. Dat zijn mijn woorden, maar ik vertaal het even vrij. Nou ja, goed, daarmee lijkt dat wel met een sisser af te lopen. Maar het is zeker wel weer een nieuwe...
Hij zegt dan ook in die videoboodschap... ik kan niet geloven dat Jesse Klaver zich echt bedreigd heeft gevoeld.
Ja.
Hij rende naar de meester, naar Martin Bosma... en ging klikken over dat hij zich bedreigd voelt.
Ja.
Ik had het niet moeten zeggen. Ik heb het bloed onder de nagels vandaan laten halen. Met andere woorden, hij was aan het treiteren.
Ja.
Dat had ik niet moeten doen. Ik had er gewoon boven moeten staan...
Ja.
Maar wat er nu gebeurt is ook wel weer heel belachelijk. Zo lust ik er nog wel een paar met dat soort excuses.
Nee, dus het is natuurlijk een beetje een halve slappe excuses, zijn dat. Maar goed, Klaver heeft in ieder geval gezegd dat hij het wel hierbij gaat laten. En het is misschien niet eens zo dat Baudet zelf Klaver zou aanvallen, maar waar Klaver ook zelf wel... terecht op wijst, is natuurlijk het gevolg van zo'n opmerking van een politicus.
Zeker.
Omdat dan zijn aanhangers mogelijk kunnen denken... Hey, dat lijkt me een goed idee om die Klaver een keer op zijn bek te timmeren. En naar wat ik begrijp heeft hij ook vele online bedreigingen gekregen of via de mail.
Zo gaat dat, hè?
En dat in dit tijdperk waarin meerdere politici bedreigd zijn of worden... is dat natuurlijk niet iets wat je zomaar terzijde kan schuiven.
Nee,
en ik zie ook dat Baudet dat al 48 uur... al dat soort uitingen gewoon weer aan het verspreiden is zelf ook. Weet je wel, dus tot zover zijn excuses ook.
En hoe vind je dat Martin Bosma dat heeft opgelost? Of hoe dat hij hiermee is omgegaan? Want Baudet zou dus bij hem langskomen. Vervolgens zegde hij af omdat hij kickbox training had... Nou, toen is er over telefonisch besproken dat hij dan wel in het openbaar zijn excuses moest aanbieden. Soort van. Toen kwam dit halfslachtige filmpje kwam toen online. En daarmee was de kous af. Wat denken we hiervan, Raoul?
Dat is voor Bosma ingewikkeld. Want hij heeft geen macht in die zin. Hij kan Baudet uitnodigen voor een gesprek. Maar hij kan hem niks opleggen. Dus hij moest ook hopen dat er een gesprek zou komen, denk ik. Het is geen schoolmeester met sanctiemogelijkheden of zo. Hè? In het debat, ja, dat is ook een smaakkwestie. Hij liet het eerste incidentje in het debat liet hij passeren. Hè? Dus toen het nog in alle andere omstandigheden zou ik u op uw bek kunnen slaan. Of zou je iemand op zijn bek slaan? Dat was het, hè? Hoort dat nog in het debat? Dat liet hij. Ik geloof wel dat Martin Bosma daar iets van zei. Van laat dat golven even achterwege. Maar hij zei ook iets over die onderbroekenopmerking. Maar hij liet wel het debat doorgaan. Maar dat is dezelfde worsteling waar ook Vera Bergkamp en Khadi Gharib al mee zaten. Sinds Forum in de Kamer zit. Dat ja, voortdurend dit soort ontsporingen plaatsvinden. En wanneer treed je op? Uiteindelijk ging het nu dus buiten de microfoon nog een stapje verder. Ja, het is een beetje een smaakkwestie. Ik had de indruk dat Bosma zich wel had voorgenomen om duidelijk te laten zien tot hier en niet verder. En nogmaals, hij kan niet zo heel erg veel doen. Ik bedoel, de Kamer kan besluiten om Kamerleden sancties op te leggen. Dat is bij Baudet ook al een paar keer gebeurd. Maar dat gaat dan meer om inderdaad het niet registreren van je neveninkomsten en zo. Voor dit soort gedrag in de Kamer is het veel ingewikkelder.
Je kan iemand wel het woord ontnemen tijdens het debat, hè, als voorzitter zijn.
Ja, hij had het debat kunnen zeggen. Ja, inderdaad. Ja.
Dat had hij kunnen doen.
Ja.
En hij had zich misschien ook toen Baudet niet kwam opdagen voor dat gesprek, omdat hij kickboxtraining had, dan had hij toch ook wat meer zijn afkeuring over kunnen uitspreken.
Ja, maar je moet dus heel voorzichtig zijn. Want je wil ook niet als partijdig worden gezien. Dus dat is best ingewikkeld. De marges zijn niet heel groot. En ik kreeg de indruk maar dat bij Raoul en misschien net die beter, dat die in het algemeen wel vrij actieve Kamervoorzitter is. En meer ingrijpt dan zijn voorgangers.
Ja, zeer. Ik wil, daar blijf ik echt bij. Ook na, zijn een maandje vier onderweg, denk ik. Hè? Nou, we hebben heel veel gezegd over die uitverkiezing van Bosma. Maar technisch is hij gewoon een uitstekende voorzitter. En Kamerdebatten verlopen over het algemeen echt heel veel prettiger om na te luisteren op dit moment. Dat is echt waar. Dat moet je hem gewoon nageven. Hij heeft zich volgens mij echt voorgenomen om dit helemaal uit het boekje te doen. Ik heb ook trouwens, dat kun je wel zeggen. Ik heb weinig kritiek op hem gehoord. Ook niet vanuit zeg maar de linkse oppositiepartijen deze week. Iedereen vond toch, geloof ik wel, dat redelijk goed is gedaan. Wat trouwens wel ook interessant is, want dit gebeurde op woensdag. En dat was dus nog voordat we dat rapport van de Tsjechische geheime dienst hadden. Maar het ging wel over hetzelfde. Hè? Kijk, het gebeurde in een debat wat Forum zelf had georganiseerd over een raadplegend referendum over een nexit. Dat wil Forum heel graag. Hè? Dat is volstrekt kansloos in de Kamer. Maar goed, je mag initiatiefwetsvoorstellen indienen en dan wordt daar gewoon een debat over georganiseerd. Het was dus wel heel opvallend dat woensdag al, want dat was al duidelijk, Jesse Klaver was echt naar dat debat gekomen om Baudet hierop lastig te maken.
Samen met Paternotte van D66.
Met Paternotte, ja zeker. Die daar, dat was echt een tandem en die zijn echt naar dat debat toe gegaan. Oké, we gaan hem nu eens even hierop aanpakken. En die waren verder niet geïnteresseerd in dat toch kansloze referendumvoorstel, maar die wilde het hebben over zijn neveninkomsten. En daar werd Baudet zo boos over. En omdat Klaver maar bleef vragen van, leg nou gewoon eens je inkomsten op tafel. Er kwam wel veel samen, wat dat betreft. Nee, opeens.
Ja, zou Baudet daar oprecht boos over zijn geweest? Zou die echt oprecht geïrriteerd zijn geweest over?
Ik ben geneigd te zeggen van wel, ja. Ja.
Ja. Ik denk dat hij het heel irritant vindt dat iedereen dat heet het vraagt aan hem. Hè? Dat is een terugkerende vraag aan hem.
Ja.
Ja. Ja.
Ook wel volstrekt begrijpelijk. Wat zit jij te denken, Pieter?
Nou, ik hou ook niet zo van dit soort opzetjes.
Van Klaver en Paternotte.
Nee, ik vind het toch ook een beetje politiek met een kleine p. Ik bedoel, het debat ging over iets anders. En dan ga je van tevoren bedenken, nou, dan gaan we aangrijpen om weer even in de hoek te drijven. Maar goed, los van zijn reactie, die natuurlijk op geen enkele manier goed te praten is. Maar ik hou daar gewoon niet zo van. En ik weet ook niet of het helpt. En we hebben het vorige keer ook gehad dat Timmermans zoekt dan vooral Wilders op als favoriete tegenstander. Dat de hele tijd een soort favoriete tegenstander opzoeken in kamerdebatten. Hè? Van, dat levert je het meeste op, want dan kunnen de mensen weer zien dat jij aan de goede kant staat. En dan kan je weer afzetten tegen die fouten. Gek, want laten we dat niet vergeten. Dit is gewoon een idioot.
Een dwaas.
Baudet, die in principe, vind ik, zo min mogelijk aandacht moet geven. Je hebt meer van die idioten tegenwoordig. En die hun enige belang is aandacht krijgen. Maakt niet uit wat voor aandacht. Negatieve aandacht, positieve aandacht. En wat je ook weer doet door dit zo'n confrontatie te zoeken, genereer je weer aandacht voor Baudet. En voor zijn achterban wordt weer lekker opgepookt. Ja, ik vind het uiteindelijk denk ik gewoon niet zo heel productief. Los van die valide vraag, maar die komt dus nu aan de orde. Een reactie op die mededeling van de Tsjechische geheime dienst. Of hij gefinancierd wordt. Maar ja, als je dat... Je weet al dat dit kansloos is om het op die manier te doen tijdens een Kamerdebat. Dus ik denk, ja, maar wat is je doel precies?
Ja, dat is toch een beetje de TikTok-politiek. De Tweede Kamer als TikTok-platform.
Zoals ik het nu hoor, denk ik, ja, daar heeft het iets te veel van weg.
Ja. Hoe zit het eigenlijk met de geldstromen van de PVV, Raoul? Kennen we die door en door?
Nou, nee. Maar daar is wel meer onderzoek naar gedaan dat ook iets opleverde in die zin dat het nooit erg indrukwekkend was, eerlijk gezegd. Er zijn natuurlijk heel lang... Wilders heeft een tijdje wel een paar grote donateurs gehad, ook uit de VS bijvoorbeeld. Maar bij de laatste keren dat we daar en ook andere media onderzoek naar hebben gedaan, waren die er niet meer. Wilders is natuurlijk ook een tijdje een vrij onbeduidende factor geworden in de Nederlandse politiek. In die zin dat hij volstrekt buitenspel stond en dat er geen enkel uitzicht meer leek te zijn op enige invloed. Dat is wel heel snel veranderd opeens. Dus ik kan me voorstellen dat de PVV nu wel weer een interessante partij wordt. Als je iets wil van de Nederlandse politiek. Om daar ook je geld heen te laten vloeien. Overigens, dat mag gewoon. Ik bedoel, er zijn heel veel politieke partijen die gewoon gesponsord worden. Hè? Alleen er zijn wel vrij strenge regels over de openbaarheid daarvan. Die is echt, ik bedoel, elk bedrag. Het wordt steeds veranderd. De laatste informatie die ik in mijn hoofd heb is dat elke gift boven de 1.000 euro volgens mij openbaar moet worden. En die grens is aanmerkelijk verlaagd in de afgelopen jaren steeds, stukje bij beetje. Dus als je echt daadwerkelijk een wezenlijke gift wil overmaken aan een politieke partij, dan wordt die openbaar. En ook nog heel snel. Dus ik geloof binnen enkele weken kunnen wij gewoon zien wat voor geld er is binnengekomen. Nou, dat moet voorkomen. Kijk, je mag je laten betalen, daar is niks mis mee, maar de kiezers moet het kunnen zien. Zodat wij weten als kiezers uit welke hoek de wind waait. En waar misschien de loyaliteiten van politieke partijen vandaan komen.
Ja, maar je kan blijkbaar zulke ondoorzichtige constructies opbouwen, waardoor dat allemaal niet zo duidelijk is. Dat blijkt uit Forum voor Democratie.
Ja, partijen doen dat met stichtingen. Hè? Dat overigens ook keurige, even tussen aanhalingstekens, partijen als de VVD bijvoorbeeld. Die hebben ook stichtingen rond partijen hangen. En dan weliswaar is duidelijk dat de stichting geld overmaakt aan de VVD. Maar niet is altijd dus duidelijk waar de stichting het geld weer vandaan heeft. Hè? Dus daar zijn partijen verzinnen daar ook van alles op. Maar goed, er is geen partij die er zo geheimzinnig over doet als Forum voor Democratie.
Nee.
Overigens heeft dat laatste nog wat. Dat heeft waarschijnlijk niet alleen te maken met eventuele buitenlandse geldinstroom, maar gewoon ook inderdaad met de vele commerciële nevenactiviteiten van de partij en van Baudet zelf. Want je hebt natuurlijk ook de boekeninkomsten van Baudet bijvoorbeeld, waar ook al heel lang vragen over zijn. Van hoe zit dat nou precies?
En de maaltijdboxen.
En de maaltijdboxen, ja. En ook daar wenst hij geen enkele verantwoording over af te leggen.
Nee. Hij noemt zich ook in een interview niet lang geleden, noemde hij zichzelf als Engelstalig. I'm not a politician, I'm a businessman.
Ja.
Dus hij zit er heel anders in de wedstrijd. Ja. Hij wil gewoon lekker geld verdienen. Wat niet verboden is natuurlijk. Maar kan wel iets zeggen over waar je loyaliteit
ligt. Hoe ver dat verboden is in deze constructie. Misschien toch ook wel weer een beetje.
Nou ja, dat hangt er dus heel erg van af door wie je laat betalen en waarom.
Volgens al deze lijnen loopt ook nog eens het conflict in Israël. Of conflict, de oorlog eigenlijk die daar gewoon aan de gang is in Gaza. En iets waarvan vaak geroepen is, we moeten zorgen dat dat niet in de Nederlandse samenleving doordrongen raakt eigenlijk dit conflict. Nou, dat is natuurlijk nu toch aan het gebeuren. Het begint nu ook in de politiek echt zijn weerslag te krijgen. Raoul, vond jij?
Lenny Koer was een brug te ver kennelijk. Voor de Tweede Kamer. Dat is wel wat ik wil. Het is natuurlijk al maanden roert het pro-Palestina-protest zich op allerlei plekken in het land. Maar op de een of andere manier heeft Lenny Koer de status dat het echt nu voor vrijwel de hele Tweede Kamer een soort grens is gepasseerd. Dat was wel echt een demonstratie deze in de Tweede Kamer zelf, van de Tweede Kamer zelf, van tot hier en niet verder.
Op zich ook wel begrijpelijk, hè? De hele symboliek van een oudere vrouw die met een akoestische gitaar liedjes staat te zingen en dat dat optreden dan verstoord wordt, voor welke reden dan ook, dat voelt heel onheimlich.
Ja, dat zal het zijn. En wat mij opvalt wel daar is dat eigenlijk zie je overal heel veel debat over wat is nou de aard van dat protest tegen mensen als Lenny Koer. De lijn is even, is dit puur vanwege haar Joodse achtergrond en dus antisemitisme, of is het omdat zij zich ook in het openbaar is uitgelaten voor de oorlog in Gaza en voor het optreden van de Israëlische regering? Nou, daar wordt vrij veel maatschappelijk debat wordt daarover gevoerd. En een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer wil dus dat debat in elk geval niet zien. En bracht dus die verklaring uit deze week van, ja, waarin toch gewoon eigenlijk wordt gesteld, dit is antisemitisme en dat willen we niet.
Van
ja.
Links tot rechts, hè? Dus ook Partij van de Arbeid GroenLinks.
Van links tot rechts. Alleen Denk en Forum voor Democratie tekende niet mee. Ja, dat was toch wel een opvallende demonstratie van eensgezindheid. Eigenlijk, dat zie je niet vaak.
Nee, hoe zou je dat verklaren, Raoul? Dat zo, dat het de ChristenUnie en de VVD is gelukt om iedereen zo daarachter te krijgen?
Nou, omdat het toch ook wel overduidelijk haar Jood zijn hier een rol speelt. Mm-hmm. Dat kun je niet meer ontkennen. Op het moment dat je haar kleinkinderen, zij wordt aangevallen omdat haar kleinkinderen in het leger zitten. Ja, mm-hmm. Haar kleinkinderen zitten in het leger omdat ze zelf Joods is. Hè. Dat komt vaker voor als je Joods bent, dat je kleinkinderen in Israël belanden en daar gewoon dienstplichten hebben, dus het leger in moeten. Dus dat is nieuw. Kijk, en dat ze iets over die oorlog zegt. Er zijn heel veel mensen die iets over die oorlog zeggen, maar zij wordt aangevallen. Dus dat doet ook vermoeden dat haar Jood zijn een rol speelt. En dat was tot nu toe, was natuurlijk, nee, je hebt anti-Israël en dat is prima, dat moet mogelijk zijn. En zelfs anti-Zionisme, dat, mm-hmm. Daar moet ruimte voor zijn. Maar antisemitisme, daar trekken we grens. En het is nu eenmaal zo dat, ja, helaas, zo is de mens. Kritiek op Israël kan soms wel overgaan in, zonder dat je het misschien bewust doet of doorhebt, in kritiek op Joden. Of dat je wel Joden gaat targeten. Dus het is ook goed dat je op een gegeven moment constateert, hé jongens, maar nu gaan we grens over. Hier ligt de grens.
Wat ik het lastig vind, is dat je natuurlijk die hele wolk van mensen hebt die zich tegen dat conflict in Israël of in Gaza keren. En ook voor de Palestijnen. En dat is natuurlijk allemaal prima. Maar er zit natuurlijk ook een hele groep mensen bij die het hele bestaan van de staat Israël ter discussie willen en dat eigenlijk af willen schaffen. Er zit een hele groep mensen die daadwerkelijk fundamenteel antisemitisch zal zijn. Dus dat is natuurlijk een hele grote groep mensen met allemaal zo zijn eigen beweegreden die keurig politiek en pacifistisch kunnen zijn. En ook weer andere.
Des te belangrijker dat de politiek een lijn trekt. Hè? Je kan ook niet zeggen, na de aanslagen van 11 september was het ook niet de bedoeling dat je in Nederland islamitische artiesten ging uitmaken voor terrorist. Hè? Die mensen hebben daar niet iets mee te maken. En omgekeerd kan je natuurlijk ook niet Joden in Nederland verantwoordelijk houden voor wat elders is gebeurd. En daar moet je in ieder geval heeft de Tweede Kamer van links tot rechts, 15 van de 17 partijen hebben daar een heel duidelijke lijn gezet. Van je mag het oneens zijn met de politiek van Israël. Dat mag in Nederland. Je mag je daarover uitspreken. Je mag het ook zeer opnemen voor Israël. Hè, dat je zegt, gijzelaars moeten vrijkomen. Het is een schande wat Hamas heeft gedaan. Dat mag allemaal in Nederland. Maar wat je niet mag doen, is dat je individuele personen verantwoordelijk gaat houden voor een oorlog die hier duizenden kilometers vandaan wordt gevoerd.
Ook niet als die individuele personen zich in het openbaar voor die oorlog hebben uitgesproken.
Nee. Nee, nou, je kan niet iemand bedreigen en intimideren.
Nou ja, dat geldt weer. Is het een politie?
Nee, dat ben ik heel met je eens. Maar de vraag van, is het politieke intimidatie of is het
daar mag je een debat mee voeren, maar het is natuurlijk heel erg intimiderend als jij gewoon, wat je net zei, met een gitaar op een podium staat. En,
zeker. Nee, dat is
daar een feest. Daar worden woorden naar je toegeroepen dat je een terrorist bent en dergelijke, omdat jouw eigen kleinzoon die notabene is neergeschoten op 7 oktober, dat je daarom iemand zegt, mm-hmm, dat iemand een terrorist is. Ja, dat kan niet.
Nou, want ik kreeg hier deze week, nadat ik er een stuk over had getikt, veel goede brieven over van lezers, waarvan het er ook al van zei, ja, maar Lenny Koer heeft zich zo duidelijk uitgesproken voor die oorlog. Dat is niet tegen haar Joodse achtergrond gericht, maar tegen haar standpunten. En toen dacht ik toch, daar kun je over nadenken, maar ik blijf er toch bij dat Lenny Koer op geen enkele wijze invloed heeft op wat er in Gaza gebeurt. Zij speelt daar geen enkele rol in. Ik bedoel, ze heeft er een mening over, maar verder is haar rol nihil daar. En dat is echt een verschil met de protesten van een week eerder, toen de Israëlische president op bezoek was in Amsterdam.
Dat is een direct betrokkenen.
Kijk, de Israëlische president is een direct betrokkenen bij het conflict, zou invloed kunnen hebben op wat er in Gaza gebeurt. Dus dat je tegen hem gaat demonstreren, dat heeft niks met antisemitisme te maken, ben ik geneigd te zeggen. Dat is gewoon een politiek protest tegen een politicus. Wat we elke dag zien. Er waren andere aspecten die dag, hè, die dan weer, die wel weer in het schemergebied belanden. Maar de protesten tegen Herzog op zichzelf, zeg maar, daar is niks antisemitisch aan. Maar bij Lenny Koer vond ik dus, ja, het is toch de link met de gebeurtenissen in Gaza wel ingewikkeld.
Bovendien, ik heb die artikelen nog terug zitten lezen toen net na na die aanslagen van 7 oktober, hè, dus net nadat haar kleinkind gewond was, toen kwam ze dus voor het eerst in de openbaarheid met haar mening over dat conflict. Dus het is 3-4 dagen na die massaslachting. En toen zei zij heel nadrukkelijk, dit zal gevolgen hebben voor zoveel mensen. En dat zij zeer nadrukkelijk zowel medeleven uitte met de Palestijnen als met de Israëlische bevolking. He, dus dat zij zich echt uitsprak tegen degene die aanslag hadden gepleegd. En dat ze haar zorgen uitte wat dit ook met Palestijnen zou gaan doen. Misschien dat ze zich daarna in heftigere woorden heeft uitgedrukt. Mm-hmm. Maar als jij 3-4 dagen na zo'n aanslag, nadat jouw eigen kleinkind gewond is geraakt bij een terreuraanslag, zo kan reageren, geeft volgens mij wel iets aan over de intenties van die oude mevrouw, die volgens mij helemaal niet op oorlogspad is, maar toch wel een beetje dat vredesgevoel heeft in zich. Ze wil heel graag dat het allemaal weer paais en vree wordt.
Ja.
Het is geen enorme activist, heb ik het idee.
En los daarvan, al was ze dat wel, dan nog geeft het geen pas om haar optredens.
Nee, vind ik niet.
Wat natuurlijk altijd misgaat in deze discussie en ook eerder in de Zwarte Piet discussie, is dat je hebt intenties waarmee iets gebeurt en hoe het wordt ervaren. En ik wil nog best geloven dat sommige actievoerders denken, ja, maar we willen gewoon aandacht voor Palestina, want we vinden het zo vreselijk wat er gebeurt. Dus we grijpen elke gelegenheid aan om iets te verstoren.
Vergelijkbaar met een oud schilderij met verf bekladden.
Ja.
Om aandacht te krijgen voor
het moet in het nieuws blijven. En ja. De ene dag Lenny Koer, de andere dag een schilderij. En wij hebben dit niet antisemitisch bedoeld. Want ik begrijp best dat sommige activisten deze redenering ophouden. Alleen, je moet je ook altijd realiseren, weten we sinds de Zwarte Piet discussie, hoe het overkomt. En als het aan de andere kant om hele begrijpelijke redenen wordt ervaren als antisemitisme, en die redenen zijn er dus legio in deze, dan moet je ook accepteren dat het antisemitisme is. En dat zie je toch niet gebeuren. En dan krijg je dat mensen kijken en dan gaat het om met wie kan je het meest identificeren. Hè? Dus in sommige debatten zie je ze dan identificeren met, zeg maar, de slachtoffers van Zwarte Piet. Maar dan op het volgende moment identificeren zich net zo makkelijk juist weer met de antisemieten.
Ja, ja. Dus los van wat de intentie precies is, vind je dat je als degene die dus zo'n concert gaat lopen verstoren, dat je ook heel erg bewust moet zijn van hoe het ervaren kan worden.
Ja.
En dat misschien wel net zo belangrijk is als wat deep down je intentie is.
En niet zeggen dat omdat dat je intentie waren, dat het daarmee het laatste woord is.
Maar het is natuurlijk ook er zijn heel veel dingen die er tegelijk gebeuren. Hè. Er worden gewoon Joodse mensen, kinderen, terwijl ze aan het uitgaan zijn, worden ze lastiggevallen. Mensen worden in elkaar geslagen. Dus ja, dat is vanuit Lenny Koer gezien, is dit een patroon wat gaande is.
Ja.
Hè?
Dus ik zou niet graag nu met een keppeltje door Amsterdam lopen.
Sterker nog, dat overleef je niet. Dat vrees ik echt. Nee, dat denk ik echt. Als jij een uur lang met een keppeltje op de Dam gaat staan, dan krijg je klappen. Dat denk ik wel. Terwijl als je daar met een Palestijnse vlag gaat staan, denk ik niet dat je klappen krijgt. En dat is wel echt een golfje van antisemitisme dat gaande is in Nederland. En als je niet oppast, wordt het groter. Tenminste, dat vindt in ieder geval ook een deel van de politiek. Hè. Rutte die heeft zich gisteren na groot aandringen van Kamerleden uitgesproken dat hij bezorgd is over het toenemend antisemitisme in Nederland, dat het onacceptabel is. En hij roept dus op aan de samenleving om daar ook tegen op te staan. Het verzoek van andere Kamerleden was heel erg van neem maatregelen, hè, bescherm Joden. Er was ook een noodkreet vanuit de Joodse gemeenschap zelf van bescherm ons. Waarvan Rutte zegt van ja, we hebben de wet, hè, dus je mag geen mensen bedreigen en doe daar aangifte van en dergelijke. Maar het is best wel moeilijk om nog extra maatregelen te nemen, mm-hmm. zei hij. En hij doet dus echt een beroep op de samenleving van hou je in. Ook al ben je het niet eens met iemand zijn standpunt. Je mag niet iemand bedreigen, intimideren. Vanwege iemands geloof.
Ja, en het grote menselijke onvermogen wat we hier zien is natuurlijk dat wij niet mensen tegelijkertijd als daders en slachtoffers kunnen zien. Hè? Voor heel veel van deze activisten zijn de slachtoffers zijn de Palestijnen, daders is Israël en in het verlengde daarvan alle Nederlandse Joden die reacties steunen.
Ja.
En ze zijn niet in staat om te zien dat die mensen tegelijkertijd slachtoffer kunnen zijn. Dat het ook een hele kwetsbare groep is in Nederland. Hè. Er zijn heel weinig Nederlandse Joden en ja, vrij veel Nederlandse moslims. Dus mm-hmm. die Joden voelen zich terecht ook wel heel erg bedreigd, hè, getalsmatig in Nederland. Maar die activisten zien alleen maar hele machtige mensen die heel sterk zijn en die in Israël zwaar tekeer gaan. Dus je ziet op elk terrein, daarom komt het ook nooit goed. Het komt pas goed als je ziet dat mensen tegelijkertijd dader en slachtoffer kunnen zijn in heel veel situaties. En dat lukt ons toch meestal niet.
Ja, feit is dat het gewoon een schier onoplosbaar conflict lijkt te zijn. Of een soort conflict van belangen en met die ongelooflijk beladen geschiedenis in dat land. En dat... Ja, dat wordt hier ook gewoon uit. Ik bedoel, daar komen we hier ook niet uit.
Nee.
Met Partij van de Arbeid GroenLinks toch als meest worstelende partijen in deze, denk ik.
Ja.
Omdat er toch twee zielen in hun borst huizen.
Ja, dus de klassieke PvdA-ziel die natuurlijk... Ja,
pro-Israël is.
Hè, voorbeelden vaak genoemd. Ja. Het portret van Golda Meir op bureau van Joop den Uyl.
Ja.
Drees, die volgens mij nog van nabij de Holocaust had meegemaakt. Dus,
Asscher.
Asscher natuurlijk.
Opa, hè?
Ja.
Overgrote
opa.
Dus nee, die, de voorbeelden zijn legio. De hele warme banden met de Nederlandse Joodse gemeenschappen, wat er nog van over was na de oorlog. Ja, en GroenLinks staat hier natuurlijk heel anders in. Die verbinden zich van oudsher veel meer met de Palestijnse zaak. En hebben die ook omdat ze veel minder lang bestaan, maar hebben die warme banden met de Joodse gemeenschap niet.
Nee.
En dus dat piept en dat kraakt aan alle kanten. En het is ook nog best moeilijk voor Timmermans om daar het juiste midden in te vinden.
Nou, opvallend is dus dat Timmermans eigenlijk dat debat nog niet echt aangaat.
Hij kiest
gaat het heel erg uit de weg.
Ja, hè?
Dus het blijft een beetje doorretteren.
In het begin schaart hij zich heel erg achter Israël.
Ja, door het ook een pogrom te noemen, dat is natuurlijk wel...
Beladen
zeg
term.
Je heel duidelijk in welk licht je dit ziet.
Ja.
Dus, maar later is hij...
stiller geworden.
Ja, en heeft hij het een beetje overgelaten aan Katy Perry. Ja, die is formeel ook woordvoerder op dit terrein.
Ja.
Die zit toch wel meer
die
aan,
zit
de,
aan de andere kant.
Dus ik weet niet, maar ja, je kan
maar
het
hij hier... moet hier wel wat mee hoor, binnenkort. Want het begint natuurlijk steeds meer
ja,
om te
maar het
laaien.
Wordt ook steeds moeilijker om een soort midden te vinden.
Ja, maar ja, je zal er toch een keer iets mee moeten. Want anders gaat het op een gegeven moment... Als je iets laat etteren, dan weet iedereen, dat gaat niet weg. Dat wordt alleen maar erger.
Ja, en zeker dit.
Ja.
Terwijl op het moment, ze willen dus juist verder nu met de fusie. Hè, dus helemaal samen. Als het,
dat wordt interessant trouwens. Want 20 april gaan ze het daarover hebben. Hè, over een soort congres. Over gaan we nog verder samenwerken. Gaan we fuseren. Er worden 3 opties voorgelegd, geloof ik, aan leden.
Mm-hmm.
En toevallig heb ik weekenddienst dan. Maar ik ben heel benieuwd.
Dat zal ik eens niet,
ik ben heel, nee, ik ben heel benieuwd of dit onderwerp daar dan op de agenda wordt gezet. Het kan bijna niet anders. Hè?
Ja.
En of die discussie daar dan...
Nee, dat is einde fusie.
Daar dan gaat losbarsten. Ja, einde fusie. Ja, nou ja, het zou zomaar kunnen dat het alleen al daarom die fusie er niet gaat komen.
Laten we het eerst even hebben over het Israëlisch-Palestijnse conflict, jongens. Dan
ja. Net als bij de formatie gaan ze waarschijnlijk eerst alle veilige onderwerpen doen en dan op het allerlaatst nog even...
Grappig of niet grappig, maar opmerk dat ze natuurlijk veel hebben gehad over de fusie hier tussen Partij van de Arbeid GroenLinks en minutieus al hun standpunten hebben benaamd van is er nou echt een breekpunt, dit helemaal over het hoofd gezien hebbende.
Dat is heel pijnlijk.
Ja, dat is
inderdaad al het stemgedrag van de afgelopen jaren kwam volstrekt overeen.
En hier aan tafel hebben we natuurlijk ook er vaak over gehad van, waarin verschillen ze nou echt enzovoort.
En dat is ook wat tragisch.
Uiteindelijk neer op dat bij de Partij van de Arbeid waren ze dan voor zonnepanelen. Nee, bij de Partij van de Arbeid waren ze tegen zonnepanelen en bij GroenLinks niet. of zoiets.
Maar dat nee, er waren ook wel, er zijn twee heel grote verschillen altijd. Over migratie denken ze echt anders. Daar is PvdA gewoon veel pragmatischer in. En Klaver was toen ooit weggelopen, weet je wel. Ja. Morele ondergrens was bereikt. En op handelsverdragen denken ze ook anders. Ook daar is de PvdA pragmatischer in. Hè. Die waren toen voor CETA. En
maar we zagen wel voor ons dat ze daar een modus operandi in zouden gaan vinden.
Ja, maar daar...
Dit is echt een splijts van.
Dit is de grootste splijt van. Maar dat is ook wel tragisch. Dat op het moment dat ze eindelijk dan samen optrokken, dat het was nog niet gebeurd of 7 oktober brak aan. Dus ze worden niet gespaard.
Ja.
Ook Frans Timmermans niet.
Zie je Timmermans worstelen, Raoul?
Nou, hij is vooral heel erg stil. En dat zal wel inderdaad de worsteling zijn. Denk ik. Hij heeft overigens een lange track record hierin. Want ik denk dat het alweer 10 jaar geleden is dat... Desiree Bonus de PvdA-fractie verliet. Zij wilde op het moment dat het veel minder gespannen was dan nu daar in de regio, een motie aandienen die pro-Palestijns was. En Timmermans was toen minister, verzette zich daartegen en verbood eigenlijk zijn eigen fractie om dat te doen. Samson schaarde zich achter Timmermans en toen zei Desiree Bonus, nou dan ben ik weg. Dat was ook binnen de PvdA, zeg maar. Toen was GroenLinks gewoon nog een eigen partij. Liep het toen al hoog op. Ik denk dat het partijbestuur er alles aan gaat doen om het niet op de agenda te zetten op dat congres.
Ja, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Ja, nou, jij hebt weekenddienst net, dus jij gaat het allemaal meemaken.
Ja, PvdA kan alles volgens mij, maar ik denk dat er wel via moties of iets dergelijks, dat wel...
Ja,
maar goed,
er niet omheen komen.
Ik zie lange emotionele betogen bij de interruptiemicrofoon vormen.
En ook nog wel interessant, ja, een beetje een zijspoor. Maar is uit het onderzoek ook gebleken dat de allerlaatste arbeider die nog op de PvdA stemde bij de laatste verkiezingen...
is vertrokken.
Heeft het schip verlaten.
Ja.
Dus daar nemen ze ook definitief afscheid van als ze deze fusie natuurlijk doorzetten. Ja. En dan verliezen ze
die nog. Zijn meer naar de rechtse partijen gegaan. Hè? En ook dat PvdA vroeger werd gezien als de eigenaar op het thema wonen. En ook daar zijn ze dan nu niet meer eigenaar voor. Dus PvdA GroenLinks wordt nu gezien als de partij voor het klimaat. Wat natuurlijk eigenlijk wat GroenLinks was, denk ik.
Ja.
Dus ze zullen behoorlijk wat PvdA'ers zich erg verdrietig over voelen.
Ja, toch in een soort identiteitscrisis raken.
Ik moet het nog zien. Ik zag dus van de week... inderdaad dat de partijbesturen nu door willen pakken en de volgende stappen willen gaan zetten. Ik heb toevallig in de dagen daarvoor sprak ik wat oudgedienden, ik mag geen namen noemen, die stuk voor stuk, oudgedienden in de PvdA bedoel ik, die stuk voor stuk eigenlijk heel sceptisch waren en toch het idee hebben dat de PvdA zich ook op een bepaalde manier veel minder bestuurlijk capabel gaat worden en ook zo zal worden gezien. Het valt de PvdA's wel op hoe melaats zij kennelijk zijn geworden voor de VVD, bijvoorbeeld. Dat ligt daar nu een enorme barrière vanuit de VVD. Van ja, weet je wel, alles behalve met Timmermans. Hè? En dat heeft met GroenLinks te maken. Want traditioneel is die barrière natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, ze hebben de afgelopen 30 jaar 3 kabinetten samen gehad. Dat lukt over het algemeen best wel. De PvdA en VVD. Maar in de VVD is met name enorme weerzin tegen GroenLinks van oudsher. En die horen er nou bij. Dus het heeft ook gewoon politiek strategische gevolgen als deze fusie wordt doorgezet. En ze zijn volgens mij nog helemaal niet bekomen A, van die verkiezingsuitslag. En B, van hoezeer ze buitenspel staan in deze formatie. Die dingen gaan meewegen, denk ik. En ik vermoed dat er toch een ander debat op gang komt dan vorig jaar. Want toen was het, het moest allemaal snel, het kabinet viel. Dus er moesten snel knopen worden doorgehakt. En er was een soort hoop, kom op, we gaan samen en we gaan die verkiezingen winnen en Timmermans wordt premier. Dat is allemaal niet gebeurd. Nu begint volgens mij pas het knopen tellen. En ik vraag me echt heel erg af of de partijbesturen niet te ver voor de muziek uitlopen.
Ja, en of er niet alsnog een opstand gaat... uitbreken tegen die fusie.
Nou, of in elk geval toch wat meer terughoudendheid. Van jongens, rustig aan.
Ja, nou, ze hebben ook nog gewoon 2 namen, dus ze kunnen nog uit elkaar getrokken worden natuurlijk.
Nou, het is inderdaad wel opvallend, Raoul, want achter de schermen hoor je bij die formatiepartijen inderdaad geen enthousiasme voor die partijen. Misschien nog wel een heel klein beetje bij NSC. Maar ik heb bij VVD ook dat is een soort electorale zelfmoord. Dan zouden ze gaan samenwerken met PvdA GroenLinks, denken zij. Dus nog liever nieuwe verkiezingen.
Ik vind geen enthousiasme, vind ik wel een understatement. Het is gewoon diepe weerzin.
Ja.
Ja. Ja, het is maar gewoon goed, geen optie.
Ja, maar goed, daarbij moet ik dan wel zeggen dat er ook niet heel veel enthousiasme is voor de andere formerende partijen.
Nou ja,
maar
daar zitten toch mee aan tafel te praten.
Zeker.
Ja,
zeker.
Daar vind ik geen enthousiasme het goede woord voor.
Ja. Nee, het is inderdaad weerzin. Ja.
Oké, nog even kort rondje vestigingsklimaat,
nou,
Pieter.
Een lang rondje. Ik wil het, heel graag over Hans Weijers.
Ik ben bijna een uur bezig, hè?
Ik wil het heel graag nog af.
Pieter wil het weer over Hans Weijers hebben.
Ja, want Hans Weijers, die is, dat is één persoon die symboliseert...
Is dat één persoon? Ook dat een team was, net zoals Shakespeare eigenlijk. Dat er een team mensen was die samen Hans Weijers vormen.
Dat zou misschien nog kunnen. Maar nee,
hij is één persoon die...
Die man laat in zijn eentje de hele weerdegang zien... die de Nederlandse industriepolitiek de afgelopen 40 jaar heeft doorgemaakt.
Hoe dan?
Hij schreef in 82 een proefschrift over industriepolitiek. Toen zei hij nog, we moeten de markt niet heilig verklaren als ordenend principe. Ook de staat moet daar een rol in hebben. Toen was hij jong, toen ging hij ook daarna bij de overheid werken. Dus geloofde hij ook echt in een sturende overheid. Toen ging hij werken bij Boston Consultancy Group. Nou, heel erg op Amerikaanse leest gegroeide consultancy firma. Hè. Heeft hij de trend omarmd van de overheid moet zich terugtrekken. Vrije markt moet alle ruimte krijgen, privatiseren. Toen werd hij minister namens D66.
Ja, economische
De winkels mochten ineens de hele week open zijn. Dan was hij vrij fundamentalistische marktdenker. En hij heeft ook. En Fokker had toen op een gegeven moment steun nodig. Hè? Een mooie vliegtuig bouwen. Je wou dat we het nog hadden.
Zat hij niet hier op dit terrein? Waar we nu zijn?
Fokker, nee, Stork.
Oh, Stork is dat. Sorry. Dat is waar, Stork, ja, sorry.
Maar goed, Fokker, vliegtuigbouw ging even een moeilijke periode door. Elk ander land had dat gered, hè, want die waren heel trots geweest op een vliegtuigbouwer. En dan hadden we nog steeds vliegtuig gebouwd. En hadden we inmiddels misschien Boeing wel voorbij gestreefd, die grote problemen hebben. Het had iets heel moois kunnen worden. Maar Weijers was, de vrije markt moet zijn werk doen. Dus die liet Fokker als een baksteen vallen. Nou, is doorgegaan, is bij AXO gaan werken, heeft de Organon in de uitverkoop gedaan. Hè? Geweldige geneesmiddelenfabrikant. Gewoon verkocht. Hebben we nu alleen nog maar verfmaker. Dat is toch minder. Maar altijd onder het mom. De markt moet zijn werk doen. En zo is nou eenmaal. Een aandeelhouders willen gewoon dat je jezelf opsplitst. Hij heeft altijd elke mode heeft hij omarmd. Dus dat is ook een talent, zou je kunnen zeggen. En nu is de trend weer omgekeerd, hè? Want we willen Tata behouden vanuit geopolitieke overweging, misschien staalfabrikant, en we willen ze ook helpen te verduurzamen. En daar is Weijers weer en staat klaar om nu te pleiten dat het heel goed is dat de overheid dan ook te hulp komt.
Ja.
Dus ja, ik vind dat heel interessant. Iemand die
wat is zijn rol nu eigenlijk? Ja, sorry.
Hij heeft een rapport geschreven over Tata, over de toekomst van Tata. Hè? De langlopende discussie kan het hier wel blijven als het zo vervuilend is.
Omdat verduurzamingsidee, dat komt een beetje van hem.
De staat heeft zelf een groen voorstel gedaan. En toen heeft het kabinet gezegd van Hans Weijers, heeft hij met de compaan van die Boston Consultancy Group, heeft hij ook nog een rapport gezegd waarin hij alle opties op een rij zet. Van dit kunnen we allemaal doen, we kunnen de boel dichtgooien. Is dit de schade? We kunnen de boel zwaar vergroenen. Dan is dit de schade. Kost ongeveer zoveel. En hij komt toch weer uit op het midden. Dus er is ongeveer 2 miljard nodig van de overheid. En dan kan Tata vergroenen. Dus overheidssteun moet er weer komen voor de industrie. Dat vindt hij inmiddels toch ook blijkbaar een heel goede optie. En dat is interessant wat je ziet gebeuren. Je zag het ook bij ASML. We hebben de afgelopen tijd jaren een wind gehad die een beetje tegen het bedrijfsleven was gericht.
Ja.
Moesten meer vennootschapsbelasting betalen. Mochten geen eigen aandelen meer komen. Of althans, dat moest fiscaal ongunstiger worden. De expertregeling moest natuurlijk versoberd worden. Ja. Heb je vaker over gehad. Dus was echt een beetje wind in de kamer ineens. Van bedrijven moeten maar eens gaan betalen.
Maar dat kan ineens gekeerd zijn.
En nu zie je een kentering op alle terreinen. Dus je ziet bij Tata, zie je van willen we toch houden en we gaan daar geld in stoppen. Overheidsgeld. Bij ASML krijgt ineens steun. Of de regio Eindhoven krijgt ineens steun. Dat is ook wonderlijk. Het is de florerendste economie van Nederland. Maar krijgt ook een steunpakket. Worden wegen aangelegd. En allerlei andere vormen van ontwikkelingshulp worden daar ineens verschaft. Dus je ziet dat het kabinet eigenlijk op alle terreinen ineens weer denkt van we moeten de bedrijven juist houden. En er zijn goede redenen voor, hè, want nogmaals, door de geopolitieke situatie.
Ja, maar wat je eigenlijk wil zeggen is, als je wil weten hoe de modieuze wind waait op een zeker moment, politiek gezien. Dan moet je gewoon even naar Hans Wijers gaan kijken. Ja, want die waait keurig met alle winden mee.
Nou ja, dat tot nu toe wel, ja.
Ja,
dat kun je wel zeggen. Hij heeft altijd het heden zeer krachtig omarmd.
Ja.
Ja, het is wel een heel opvallende trend, hoor. Dat gisteren het kabinet op één dag bekend maakt in totaal. Als je optelt, gaat het om 5 miljard die richting het bedrijfsleven wordt gepompt. Dat vanuit een soort gevoel van blijf alsjeblieft hier, we houden van jullie, we hebben jullie nodig. Ja, dat is echt, was echt nog maar een paar jaar geleden, was de sfeer echt totaal omgekeerd in de Tweede Kamer. Jullie moeten meer belasting betalen en het is een schande. En waarom denken jullie overal mee weg te kunnen komen? Dat heeft met de verkiezingsuitslag deels te maken, denk ik. Maar ook wel natuurlijk met de berichten vanuit de bestuurskamers van jongens, we kunnen ook weggaan. Dat heeft toch wel wat de schrik erin gebracht, kennelijk, op het Binnenhof.
Ja, dat gedreig van ASML zal toch ook wel effectief zijn geweest?
Zeer effectief, kan je gewoon vaststellen. Ja, ja, ja.
De formerende partijen zullen er blij mee zijn, toch?
Nou, Pieter Omtzigt is juist altijd heel erg terughoudend hierin, toch?
Ja, nou ja, maar die wil oneerlijke concurrentie voorkomen, maar die is wel...
En hij wil geen arbeidsmigranten.
Maar die is wel voor het bedrijfsleven, hoor.
Wilders hield toch wel vol dat hij die expertregeling nog steeds uit wil kleden, zodat dat geld moet naar de echte Nederlanders.
Oh ja, de echte Nederlanders.
Nou, dat wordt nog heel interessant. Nu, want dat is de volgende stap in het debat. Ze hebben nu, kijk, dit wordt allemaal betaald uit fondsen. En dat klinkt zo abstract dat iedereen denkt, nou ja, een fonds, ja prima. Dat klinkt niet als iets waar wij als belastingbetalers last van hebben of zo. Feitelijk is dat natuurlijk wel zo, want het moet ergens vandaan komen. Maar je hebt inderdaad nog twee gaten in de keel. Dat zijn de expertbelasting, hè, waar ASML ook luidkeels over heeft geklaagd. En de belasting op inkoop van eigen aandelen. Waar ook in de directiekamers grote onvrede over is. In de komende maand, volgende maand, moet het kabinet in opdracht van de Kamer deze regelingen die de Kamer zelf eigenlijk heeft willen afbouwen, een oplossing voor verzinnen dat de bedrijven daar toch weer tevreden over worden. Maar dat betekent, het geld was bedoeld om de rente op de studieleningen te verlagen en de prijs van de brandstof aan de pomp laag te houden. Daarom zou die exportregeling worden versoberd. Dus als je het nu als Kamer niet meer wil, moet het geld ergens anders vandaan komen. En alles wat wij ervan begrijpen is dat het demissionaire kabinet het ook gewoon zo gaat terugleggen in de Kamer. Met opties erbij. Nou oké, als jullie het willen, dan het geld zal ergens vandaan moeten komen. We hebben een paar opties voor u in kaart gebracht en kies maar. Nou, dan wordt dat wordt heel interessant, want dan wordt de politieke keuze opeens wel wie gaat het betalen. Ik denk niet dat deze Tweede Kamer gaat zeggen, jongens, we gaan de brandstofaccijns verhogen, want anders gaat de ASML misschien weg.
Wat dat betreft krijg ik natuurlijk de komende tijd wel vaker de situatie dat het demissionaire kabinet gaat zeggen, ja, wij regeren niet meer, zeggen jullie het maar. Hè? Ja. Dus dat de formerende partijen beslissingen eigenlijk moeten gaan nemen, terwijl ze nog geen...
Namens het demissionaire kabinet.
Terwijl ze eigenlijk nog geen kabinet vormen. Ja. Nee, niet namens, maar goed. Dat het demissionaire kabinet dus opties voorlegt.
Ja, nou ja, dan is
kiest
het...
Kies maar.
Kies maar, ja. Dan is het bijna wel dat ze... Nou goed,
ja.
Dus die arme studenten zullen het wel weer moeten betalen. Maar goed, dan zijn we terug bij de... Ja, bij de eerste regel van de Kamer van Klok. Uiteindelijk gaat het in politiek over waar je het geld naartoe brengt. En hoe je die keuze maakt.
Mag ik nog één vraag aan de luisteraars meegeven? Waar ik zelf heel erg mee worstel.
Ja.
Nou ja, hoe los je problemen op? Dat begin ik steeds met te
hoe
denken.
Hoe los je problemen
je ziet,
op? Pieter Klok wil graag van u weten, luisteraars, hoe los je problemen op?
Nou ja, je ziet bij
je
de
kunt mailen naar podcasts@volkskrant.nl. Nee, ja, ga door, Pieter.
Nou, kort. Ik zal het proberen kort. Maar ik zat er zelf mee naar aanleiding van het antidiscriminatiebeleid... wat deze week is afgeschoten. Hè. Dus er wordt natuurlijk heel veel gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dus moet beleid voorkomen om dat tegen te gaan.
Ja.
Nou, en wat is dan... wat verzinnen we dan altijd? Is dat bedrijven plannen moeten opstellen... en elk half jaar verantwoording moeten afleggen... wat ze daaraan doen. Dus er wordt altijd meteen een hele bureaucratische molen opgetuigd.
Ja.
En ik voelde wel mee met de VVD. Die zei van, ja, jezus, moeten we al die ondernemers... ook nog weer met deze administratieve last opzadelen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, hoe moet je het dan oplossen? Maar je ziet in ieder geval dat de oplossing die wij vaak kiezen is... je moet plannen maken en je moet evaluaties opstellen. Hè? Dan voelen we ons er heel zo lang bij als Nederlanders. Dat zien we vaak. Of
campagnes.
Zo andere onoplosbaar problemen. Die jongeren die worden opgesloten in de jeugdopvang. Nou, dat krijgen we ook niet opgelost. En dan wordt het parlementaire enquête. Dus we hebben een paar dingen die we dan standaard bedenken. Maar die werken helemaal niet. En ik vraag me wel eens af, denkt de Kamer ook wel eens nou dat er nog andere, heel andere manieren zijn om problemen op te lossen?
En je vraagt luisteraars nu leuke out-of-the-box oplossingen voor problemen.
Ja, ja. Nou ja, dus we hebben ook soms over grensoverschrijdend gedrag natuurlijk andere discussie. Er gaat de publieke omroep heeft nu ook gezegd, ze moeten dan weer jaarlijks verslag doen.
Ja, ik vind het toch een brede vraag om aan de luisteraars te stellen, Pieter. Ik vind lief dat je ermee worstelt, dat het je uit de slaap haalt, maar ik vind, ja...
Nou, ik vind het wel heel wezenlijk. Want ik heb het gevoel dat de dingen die wij altijd verzinnen om problemen op te lossen niet meer zo goed werken. En dat ze toch de hele tijd, dat we ze toch de hele tijd blijven doen. En is een hele industrie, hè, van adviseurs en coaches die ons helpen bij deze methodes, maar ze werken nooit.
Oké. Nou, ik stel voor dat we hier even een week over gaan nadenken in ons eigen kleine gremium. En misschien in de appgroep. En dat ze dan volgende week misschien aan de luisteraars een iets helderder vraag formuleren.
Maar begrijp je mijn moreel dilemma? Want ik vind het belangrijk dat discriminatie op de arbeidsmarkt wordt aangepakt. Maar tegelijkertijd wat de politiek... Dus dan wil je eigenlijk voor zijn, hè? Voor wat de politiek verzint. Maar tegelijkertijd denk je, ja, maar jongens, die methodes voor jullie werken.
Ik denk
niet.
Heel erg dat alles uiteindelijk aanmodderen is. En dat het benoemen van het probleem al één stap is. En dan ga je 100 dingen verzinnen om het op te lossen. En die werken allemaal een beetje en ook heel erg niet. En uiteindelijk mag je hopen dat die olietanker een beetje de andere kant op geduwd wordt. Ik geloof niet dat er echt een oplossing bestaat.
Nee, maar het kost wel veel geld, hè? En er is een hele industrie van coaches en adviseurs die dit en allemaal weer mag.
Nou, dat wordt dan op een gegeven moment ook weer aangekaart en dan wordt dat weer minder.
Oké, goed. Het is gewoon aanmodderen.
Nou, het is goed. Het is sowieso aanmodderen.
Dat ben ik wel met je eens.
Nathalie?
Nou, misschien dat daar ook wel weer wat in verandert met een aankomend kabinet. We hebben natuurlijk heel lang coalities gehad van partijen die eigenlijk kleinrecht tegenover elkaar staan. Een VVD en een PvdA toen nog, dus zonder GroenLinks. En nu krijg je natuurlijk toch een rechtser kabinet. Of je krijgt een linkser kabinet. Wat ideologisch gezien misschien wat scherpere keuzes oplevert en wat minder dat aanmodderen. Ja. Dat is in ieder geval mijn hoop.
Nou goed, we gaan het zien. We gaan daar nog even over nadenken. We komen erop terug, Pieter. Ik dank jullie voor nu, Nathalie Wright, Pieter Klok en Raoul Dupré. We zien elkaar volgende week weer, jongens. IJs en Weder dienen als ze nog in leven zijn dan. En luisteraars, ik hoop voor jullie hetzelfde. En tot volgende week.